Dankjewel Marije voor deze geweldige MC. Lekker vanuit je huis. Je bent zo mooi. Goed dat je dit zo gedaan hebt. En ik ben blij dat jullie er zijn. Welkom weer terug in de live uitzending. En welkom bij het woord van God. Ik heb vanochtend voor jullie een woord ontvangen. En we zitten nog steeds in het thema Love So Great. En daar kunnen we wel een jaar mee vullen. En dat gaan we ook doen. Dat is het mooie ervan. Maar vanochtend heb ik een woord die misschien een beetje tegenstrijdig gaat voelen. En die is een beetje ontstaan of ontvangen. Het ligt eraan hoe geestelijk je bent. Ik zeg meestal van God heeft me gegeven of dat je hem zelf bedenkt. Of dat maakt niet uit. God geest inspireert. En die is een beetje ontstaan dus in de serie van Jozef. Ik weet niet of je woensdagavond ook meekijkt bij de Leef at Home. Maar een paar weken hebben we het nu gehad over Jezus, Jozef en ik. En kijken we naar het leven van Jozef. En de lessen die daarin liggen voor ons als persoon. Maar ook kijken hoe het verhaal van Jozef en Jezus zo overeenkomt. Over iemand die een plan van God heeft. En die daarvoor een prijs betaalt. Maar dat God tot zijn doel komt. En het raakte me. Eigenlijk het leven van Jozef raakte me. Omdat daar zoveel dieptepunten ook in zitten. Ik bedoel letterlijk. Ik bedoel, een put was diep. Daar werd hij ingegooid door zijn broers. Er was verraad, er was pijn. Er was, als je kijkt naar het plan van God en dan de hoeveelheid pijn die daar tegenover staat. Dat voelt bijna onrechtvaardig. Dat voelt bijna oneerlijk. En dat raakte me. En ik denk, hoe kan dat? Misschien wel juist in deze tijd, misschien wel zo herkenbaar voor jou, is dat je zegt, hoe kan ik nu de liefde van God rijmen met de pijn en de afwijzing en de eenzaamheid en de misère die ik op dit moment ervaar? Hoe ervaar ik dat hoe combineer ik dat met een liefdevolle God? We hebben daar natuurlijk naar het leven van Jozef gekeken, maar ik wil vandaag specifiek spreken over het leven van jou. Hoe combineer je dat in je eigen theologie, in je eigen geloofsbeleving, dat je een God hebt die van je houdt, die een plan voor je leven heeft, en misschien wel nu zo diep in de put zit dat je zegt, dit kan niet kloppen. Voor jou vanochtend heb ik een woord. Maar ook voor degene die misschien zeggen, ja, die put, daar weet ik niks van. Ik zit nu op een berg, ik weet zeker, ieder leven kent een put. Dan gaat er een put aankomen. Dat is niet de profetie over je leven, dat is gewoon omdat ik weet hoe het leven loopt. En is dit woord een voorbereiding voor jou om vast te houden aan het woord van God. Het wordt een bemoedigend woord, dat beloof ik. Maar hij komt wel binnen. De titel van mijn preek vandaag is, liefde doet soms pijn. Vader, ik wil u danken nu al voor het woord dat u gegeven heeft. Heer, ik bid dat ook al is het digitaal, Heer, dat het overkomt. Heer, ik bid dat het in de hart van de luisteraar komt, degene die thuis aan het kijken is. Heer, ik bid dat u ons bemoedigt en ons versterkt. Heer, ik bid dat uw liefde, die zo onnoemelijk groot is, zo great, dat die geproefd, gemerkt wordt in iedere hart op dit moment. Of wanneer we het van de week terugkijken, of misschien wel over een jaar terugkijken. Heer, uw liefde is en blijft de realiteit waarop ons leven bouwen. Heer, en daarom dank u nu al voor het wonder die u gaat doen in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een hele liefdevolle vader. Sommigen van jullie kennen hem. Zo niet, dan heb je wat gemist. Nou, hij is er nog hoor, dus je kan hem nog inhalen. Maar ik kan me zo goed herinneren toen ik wat jonger was. En ik ben nog steeds hartstikke jong, maar toen ik nog stoeide met mijn vader. En kan het niet meer, want hij is nu bang voor mij, omdat ik zo sterk ben. Maar er was een tijd waarin hij sterker was als ik. Die tijd was er. Lang geleden. En in die momenten lag hij bovenop mij. En dan mocht ik op een gegeven moment kiezen tussen twee straffen. En de ene straf was een koude douche. En de andere straf was 80 kilo. En die 80 kilo, dat was hij zelf. En ik kan me nog herinneren dat ik een keer een koude douche gekozen heb. En dat was geen succes. Eén keer nooit weer. En dus ik koos altijd voor 80 kilo. En als mijn vader dan met me stoeide en op de bank of het bed gooide en daar bovenop landde in een soort snoekduik, zo zag ik het tenminste voor me. En ik werd verpulverd onder 80 kilo. Toen zei hij altijd dit. Hij zegt, als je van je zoon houdt, dan tuchtig je hem. Nou, tuchtig is misschien een oud woord, maar dat betekent eigenlijk straffen. En dat zei hij altijd. Dit is in mijn hoofd gebrand. En als kind snap ik natuurlijk niks van. Ik denk, dat kan ik niet combineren. Ik kan niet combineren tussen straffen en liefde. Nou, ik ben nu zelf een vader. En ik merk ook dat ik het tegen mijn eigen zoons ook doe. Niet de koude douche of 80 kilo. Ik vraag het niet gewoon. Ik land er gewoon op. En, Maar wel die combinatie tussen liefde en straf. En daar wil ik vanochtend eigenlijk met jullie over hebben. Want het is niet iets geks, het is niet iets raars. Het is door de geschiedenis heen is dat mensen, dat wij het moeilijk te combineren vinden tussen liefde en straf. En overigens had mijn vader het niet van zichzelf bedacht. Het staat gewoon in de Bijbel. Kijk maar eens in Spreuken 3 vers 11. Daar staat dit, mijn zoon. Woorden van Salomo, de meest wijze man ooit. Die zegt dit, mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven. Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. Want de Heer straft wie hij lief heeft. Zoals een vader die houdt van zijn zoon. En misschien zeg je wel, Robert, dat is oud-testamentisch, man. Dat geldt niet meer. De straffende God die geldt niet meer. En ik ga met je mee, dat is waar. We hebben geen God meer die straft om onze zonde. Tenminste, op het moment als wij het offer van Jezus in plaats daarvan hebben aangenomen. Want tot die tijd is hij nog steeds de oud-testamentische God. Die ons afrekent op ons gedrag. Dat is heftig. Maar de genade van God staat er tegenover die zegt, ongeacht wie je bent of wat je gedaan hebt, je kunt het offer van Jezus aanvaarden, zodat God je niet meer straft omdat hij boos is. Omdat je gezondigd hebt. Maar hij straft nog steeds. Oh, en misschien ben ik nu al 15 kijkers kwijt. Maar God straft nog steeds. Maar daar zit een bemoediging in. We gaan even kijken naar een brief die iemand heeft geschreven. En ze vermoeden dat het Paulus is geweest, maar ze weten het niet zeker, aan de Hebreeën. En de Hebreeën waren een volk die eigenlijk onder de Romeinse overheersing opgroeide en heel veel verdrukking kende, heel veel moeilijkheden. Misschien wel meer als nu, maar zeker vergelijkbaar als nu. Ze ervaren eenzaamheid, ze ervaren afwijzing door hun familie, door hun vrienden, door hun werkgevers. Iedereen die de weg, zo heette dat toen, als je christen was, dan heette je volgde de weg. Iedereen die de weg volgde, die achter Jezus aanging, die werd verbannen als het ware. En die had het super zwaar. Deze Israëlieten die tot bekering waren gekomen, die de oude weg hadden afgelegd en Jezus waren gaan volgen, die hadden het zwaar. Ze werden afgewezen, ze waren alleen, ze waren eenzaam. En deze persoon, we denken Paulus, maar goed, laten we even zeggen de schrijver, die schrijft een brief aan ze. En ik wil er een stukje uitlezen voor jullie. We gaan beginnen in Hebreeën 12. Sowieso zou ik zeggen, joh, weet je, als je het zwaar hebt, als je het moeilijk hebt, pak het woord van God en lees de brief van de Hebreeën. Lees die brief en word bemoedigd door de woorden die de schrijver namens God opschrijft. En wij gaan gewoon even kijken van een klein gedeelte daaruit. En dan beginnen we in Hebreeën 12. Van de worsteling is dit bij deze mensen. Hey, nu volg ik de weg. Nu heb ik het offer van Jezus aanvaard. Ik heb het woord gehoord. Ik heb het geloofd en ik heb het aangenomen. En nu, al deze problemen, ik kan het niet rijmen. Hoe kun je nou een liefdevolle God die zijn zoon gaf voor mij, die zoveel van mij houdt, die kan hij toch al deze problemen die ik nu heb, kan hij toch ook wegnemen? Waarom heb ik dan nog steeds eenzaamheid? Waarom heb ik dan nog steeds financiële problemen? Waarom lopen mijn vrienden weg? Waarom zit ik hier alleen? Waarom ben ik ziek? Die vragen leeft in hun hoofd en misschien ook wel in die van jou. En dit schrijft de schrijver aan de Hebreeën in Hebreeën 12 vers 5. Kennelijk, blijkbaar, gebaseerd op hoe je praat en gebaseerd op hoe je bidt en gebaseerd op hoe je met mensen om je heen praat, kennelijk, ben je de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Want je wordt aangenomen als kind van God. Je wordt geadopteerd tot de Allerhoogste als zijn kind. Maar je bent de bemoediging vergeten die tot u als kinderen worden gericht. En wat is die bemoediging dan? Mijn zoon. Je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven. En nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon of dochter van wie hij houdt. Houd vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt door zijn vader niet berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders berispen ons maar voor een korte tijd in haar eigen goeddunken. Oftewel, die maken fouten. En mijn kinderen kijken ook, sorry jongens, vaders maken fouten. Het staat in de Bijbel. Maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil om ons te... Oh, wacht even hoor. Onze aardse vaders, vers 10, berispt ons voor een korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij, God, berispt ons voor zijn eigen bestwil om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Niemand geniet daarvan. Slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is, er de vruchten van. Dubbele punt. Een leven in vrede en gerechtigheid. Dit schrijft hij aan een groep mensen die twijfelen aan de liefde van God. Die de liefde van God niet kunnen rijmen met de situatie waar ze in leven. En dan zegt hij, maar jongens, jullie zijn kinderen. Jullie zijn kinderen van God. En welke vader die zijn kind niet wil opgroeien, wil hem niet de lessen meegeven om hem te vormen als man, als vrouw. Klaar voor deze wereld, klaar voor de dingen die op hem afkomen. En wat we daarvoor gebruiken zijn de momenten waarin we diep gaan. De momenten waarin een kind valt, waarin hij zich per ongeluk snijdt. Waarin hij toch schoenen koopt en ze blijken te klein te zijn. En zeggen we, ja, schat, we hadden je gewaarschuwd. Maar nu moet je er wel op blijven lopen. Ah, maar dat doet zeer. Ja, maar dit zijn wel lessen. En geen enkele vader of moeder, gezonde vader of moeder, laat ik dat erbij zeggen, die geniet daarvan. Die zit te kijken en denkt, hij heeft lekker pijn. Maar een gezonde vader en moeder denkt wel, dit heeft hij nodig. Hij heeft nodig om te leren dat het advies van een vader, joh, pas ze nog een keer, want volgens mij lopen ze niet lekker. Dat hij ze moet gaan uitvoeren, omdat hij weet wat hij het over heeft. Want zijn vader heeft dezelfde fouten gemaakt. Godzijdank heeft hij die niet gemaakt. Maar hij weet alles. En wij zouden stom zijn. We zouden bastaard zijn als we niet zouden luisteren naar onze vader die ons probeert te leren en te vormen in het leven. En ik wil deze tekst voor jullie drie punten halen. Drie punten om hier doorheen te komen. Want ik weet dat zo'n woord misschien best heftig over kan komen, omdat ik jouw situatie niet ken. En misschien zeg je wel van Robert, je hebt geen idee wat je het over hebt en dat klopt waarschijnlijk. Maar het is niet ik die het zegt, het is het woord van God die het zegt. En ik geloof hoe strak die binnenkomt, hoe heftig die binnenkomt. Ik geloof dat als je hiernaar luistert en naar gaat handelen, is dat de zegen van God op jouw leven komt. En dat je gaat leven in vrede en gerechtigheid. Dat is zijn belofte. Wil je die belofte? Luister dan naar deze woorden. Sla deze vermaning niet in de wind, ondanks dat ik niet je vader ben. Nou. Drie punten. Het eerste, die staat in vers 6. De eerste advies die ik kan geven is, schuif het niet terzijde. Het is zo gemakkelijk om lessen die we leren, om die aan de kant te schuiven en zeggen, ik ben nu niet klaar om te leren. Ik wil niet, het is nog te heftig, je weet niet waar ik in zit, mijn situatie is te rauw, het is nog te vroeg. Heer, ik wil dit niet leren. En dat is de vermaning die op je pad komt, of de moeilijkheid, de kans om te leren, want dat is natuurlijk een vermaning ook, is een kans om te leren. Dat je die aan de kant schuift en dat je zegt, dat wil ik niet. Want ik beloof je dit, hij gaat weer komen. God houdt te veel van je om je zo te laten. Dus de les die gaat opnieuw komen. En ik geloof dat hoe eerder wij lessen leren, hoe eerder wij door kunnen naar de volgende. De volgende? Oh ja. Oh ja, wij hebben, als je ergens spreekt over leven lang leren, dan is het wel in het huis van God. Wij blijven leren. Omdat we steeds beter worden. Omdat we steeds meer op God gaan lijken. Maar dat gebeurt pas op het moment als wij zijn lessen aanvaarden en niet aan de kant schuiven. Dus de eerste advies voor jou is, schuif het niet terzijde. Hij houdt van je en daarom doet hij dit. De tweede les die staat in vers 7. Houd vol! Het is zo makkelijk om tijdens een les te zeggen, ik stop, ik loop weg. Moet je voorstellen dat je in een zware les zit op school of in een sportschool. Misschien is dat nog een beter voorbeeld. Je zit midden in een les van burpees en het doel is om die les af te krijgen. En halverwege zeg je, ik stop ermee. Dit is te zwaar, ik stop ermee. Dit is het niet waard. En je loopt weg en later kom je tot de conclusie. Maar wacht eens even, als ik die les niet afmaak, krijg ik het doel ervan ook niet. Dan moet je weer opnieuw beginnen. En dan begin je weer opnieuw met zo'n les van 36 burpees. Nou, mijn hemel, dan ga je stuk. En daarom zegt het woord van God ook, houd vol. Hou je ogen gefocust. Hebreeën 12, de begin van dit hoofdstuk, daar staat ook, is dat we onze ogen op Jezus gericht moeten houden, om vol te kunnen houden in deze wedstrijd. Omdat er een kring van getuigen is die naar ons kijkt en ons aanmoedigt en zegt, jongens, hou vol. Wij hebben deze lessen doorlopen. Wij hebben geleerd. Wij hebben de zegen van God ervaren in ons leven. Houd vol. Hij houdt van je. De les is voor jou. Voor jouw benefit. Zodat jij beter wordt, zodat jij groeit, zodat jij meer op Jezus gaat lijken, zodat jouw leven in vrede en gerechtigheid is. Hou vol! Misschien is dit wel de belangrijkste twee woorden die we tegen elkaar kunnen zeggen als lichaam van Christus, als broers en zussen, als dochters en zonen van God tegen elkaar is. Houd vol, geef niet op. Hij houdt van je en hij is je aan het vormen. Kijk uit naar het resultaat, want je wordt zo mooi. En het derde, die staat in vers 11. En dat is, pluk de vruchten. Er zijn vruchten van de lessen. Het is een leerschool. En een leerschool heeft een doel. En een doel heeft vruchten. En die vruchten die kun je plukken en die kun je van genieten. We hebben net een druivenpergola laten bouwen. En de druiven zijn nog minuscuul, maar ik zie de vruchten al. En ik zie uit naar het moment waarin ze volgroeid zijn en dat ik ze kan gaan proeven. Dat is het doel, is dat je gaat vormen, gevormd gaat worden door de leerschool van God. Omdat hij van je houdt, geeft hij je lessen, je leert ervan en er zijn vruchten. En die vruchten die benoemt hij en die zei hij, een leven van vrede. En weet je jongens, ik durf te beweren dat hij hier niet refereert naar omstandigheden. Hier refereert hij niet naar dat je het opeens wel voor de wind gaat. Want daar zijn de lessen niet voor bedoeld. De lessen zijn niet bedoeld voor de omstandigheden om je heen. De lessen zijn bedoeld voor jouw karakter. Die vormen jouw karakter naar het karakter van God. En de omstandigheden gaan die dus niet meer jouw karakter bepalen. Een Jozef die in vrede leeft in de gevangenis, omdat zijn karakter gevormd is. En op een gegeven moment kan zeggen tegen Farao, hey, u moet iemand aanstellen. Maakt niet uit wie, maar u moet iemand aanstellen. Het gaat niet meer om mij. Oh jongens, kijk die afleveringen terug, want het gaat je zo helpen om je karakter te vormen. Door die leerscholen van God, zodat jij de leven van vrede die God voor ogen heeft, kunt gaan leven. Niet meer geregeerd door omstandigheden, maar gevormd door de leerschool van God. Een zoon die getuchtigd is, een dochter die berispt is en karakter is gevormd en vertrouwt op God, ongeacht wat er gebeurt. Dat is het doel. De drie lessen die hier dus uit geleerd zijn is, schuif het niet terzijde, hou vol en pluk de vruchten. Geniet ook van die vruchten. Geniet ook van die vruchten in je eigen leven. Als je merkt dat er een nieuwe les komt en dat je het veel beter aan kunt als de vorige keer. Dan heb je geleerd. Je bent gegroeid. Halleluja. En dan zeg je, kom maar op Heer, ik ben klaar voor de volgende les. Oeh, gevaarlijk gebed. En ik wil je als voorbeeld, wil ik je gewoon een figuur uit de Bijbel geven die zo bekend staat eigenlijk om die lessen die geleerd worden. En dat is Job. Ik weet niet of je Job kent, maar er is een heel Bijbelboek aan hem gewijd. En als je een keer tijd hebt, of maak er tijd voor, nu je toch thuis zit en misschien niks te doen hebt, ga Job eens lezen. Maar ga Job lezen vanuit het oogpunt dat God hem lief heeft en dat hij hem aan het vormen is. Want anders kun je heel snel het beeld krijgen dat Job gestraft wordt voor niks. Alsof het een spelletje is tussen God en Satan. En God zoiets heeft van, nou, leef je uit bij Job. Maak het hem maar moeilijk, want het verhaal is dit. Satan komt bij God. En God die zegt tegen hem, hey, waar ben je geweest? En hij zegt, nou, ik ben een beetje over de aarde gezworven. En wat heb je gezien dan? Nou ja, Job bijvoorbeeld, hè. God die zegt tegen hem, heb je Job gezien? Ja, zegt hij, ik heb Job wel gezien. Oh, heb je gezien hoe die rechtschapen is en hoe die van me houdt en luistert naar wat hij doet? Ja, natuurlijk, zegt Satan, dat snap ik wel. Vent is vet rijk, allemaal chickies, veel auto's, kamelen. Natuurlijk houdt hij van u. En ik geloof dat, ik weet het niet, ik denk dat er in het hart van God iets gebeurt. Dat hij wil zeggen, joh, je moet eens weten wat voor een hart deze man heeft. Onafhankelijk. Moet eens kijken wat hij geleerd heeft in zijn leven. Ik ga het je laten zien, Satan. Wat je mag doen is, je mag alles van hem afpakken, behalve hemzelf. Je mag niet aan hem komen. En Satan doet dat. Die pakt flink uit. Alles raakt hij kwijt. Alles. En hij zit op een gegeven moment in de put. En er komen vrienden langs en die willen hem bemoedigen. Nou, dat lukt niet heel erg. Soms kun je dat soort momenten even geen vrienden hebben. Maar die vrienden die worden, ja, die zeggen, weet je, Job, je zal wel iets gedaan hebben. Ja, het is waarschijnlijk je zonde, jongen. Wat heb je gedaan? Waarom straft God je? En Job, die weet het ook niet. En op een gegeven moment keert Job zelfs zo, is dat hij het zo niet weet. En misschien heel herkenbaar voor ons. Is als we het niet weten, dan gaan we naar God toe en zeggen: ja, waarom eigenlijk? Waarom is dit? Waarom doet u dit? Ik heb het niet verdiend, toch? Ik doe mijn best. Ik ga elke week naar de kerk. Geef vaak tiende. Ik doe echt mijn best. En dan krijg ik dit op mijn pad. Houdt u niet van me of zo? Word ik gestraft? En dan komt het mooiste gedeelte. Vind ik. Het mooiste gedeelte is dat God reageert. En dat is een belofte voor jou. Wat ons hart ook is, met onze schreeuw naar God toe. God antwoordt. God hoort en hij antwoordt. Maar geen woord rept hij over de situatie waar Job in zit. En God die zegt zelfs: hey Job, ho, stop. Nu ben ik even aan de beurt. En hij spreekt niet over het onrecht. Hij zegt alleen van: hey maar Job, weet je wel wie ik ben? En voor 3 hoofdstukken pakt God uit. En dan pakt hij uit over wie die is. En hij vertelt hem 3 hoofdstukken lang over alles wat hij gemaakt heeft. En hij zegt tegen Job: hey Job, even, waar was jij? Waar was jij toen ik tegen de zee zei: tot zover en niet verder? Waar was jij toen ik de Orion, de sterren aan de hemel zette en zei: je blijft hier hangen? Waar was jij toen? En waar was je toen ik de zeemonsters schiep? Waar was jij toen ik de Leviathan, dat is een soort zeemonster, in de zee bond en zei: hey, jij blijft hier en je gaat geen stap verder? Waar was jij toen ik de dino's schiep? Waar was jij toen ik in mijn hand een plasje met kikkerdril hield? Waar was jij? En God, die laat hem zien als een vader dat hij 3 dingen heeft. Onthoud dit. Hij antwoordt Job en hij zegt: ik heb 3 dingen. Ik heb alle macht. Ik heb alle kennis. En ik heb alles gemaakt. Als iemand iets weet wat goed voor jou is, dan ben ik het. Oh, en de reactie van Job, die is zo mooi. Dit is iemand die geleerd heeft om naar God te luisteren. En in plaats van in verdediging te gaan: ja, maar Heer, ik vind het nog steeds oneerlijk. Zegt Job dit in Job 42. Jobse conclusie. Oh, dit is zo mooi. Dit moet je horen, dit moet je horen. Nu antwoordde Job de Heer. Na 3 hoofdstukken aan beschrijving van de schepping. Oh, nu antwoordde Job de Heer. Hij zegt: ik weet dat niets buiten uw macht ligt. En geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip. Over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen. Zeg me wat u weet. Oh, wat een hoogmoed. En dan zegt hij dit: eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en ik buig mij zoals ik hier in het stof, zoals ik hier zit in stof en vuil. Job ontdekt wie God werkelijk is. En nadat hij geleerd had wat God als les voor hem had, herstelde God alles. En dat zie je ook in het leven van Jozef. Op het moment als Jozef het les geleerd heeft van: hey, ik heb een droom gegeven om te redden. En het gaat niet om jou, Jozef. Op het moment dat hij dat leerde, herstelde God alles. Een vader wil dat wij leren, zodat hij ons kan vergroten, verhogen. Dat hij ons meer kan geven dan wat we daarvoor hadden. Omdat ons karakter heeft laten zien dat we het aankonden. Dat we weten wie God is. En dat we op hem vertrouwen. Want hij weet alles. Hij kan alles. En hij heeft alles gemaakt. Wie zijn wij dan om zijn les terzijde te gooien? Wie zijn wij om zijn vermaning aan de kant te schuiven? Nee, we moeten volhouden. Zodat we de vruchten ervan zullen plukken. Als afsluiting wil ik eigenlijk met je terug naar Hebreeën 12. Want ik stopte net bij vers 11. En er stond: een vermaning lijkt op een mens zelf geen vreugde te brengen. Slechts verdriet, maar op den duur plukt die erdoor gevormd is de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. En dan zegt vers 12 dit. Hef daarom uw slappe handen op. Strek uw knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. En hier is voor jou de oproep. Dit is een les van God in jouw leven. En hij doet dat omdat hij van je houdt. En aan jou is het nu de tijd om te gaan staan. Om jouw weifelende handen, je twijfelende handen naar God op te richten en zeggen, u bent Heer, u weet alles, u kan alles, u heeft alles gemaakt. En daarom ga ik staan. Ik ga niet meer liggen janken. Ik ga staan omdat ik een zoon van God ben. En ondanks dat het zwaar is, weet ik dat u mij leert omdat u van mij houdt. En daarom ga ik staan en ik kies een rechte pad. En dat pad gaat op zijn doel af. En het doel is te doen wat u van mij vraagt. Te doen wat u van mij wil leren. Dat u uw wil in mijn leven zichtbaar gaat maken. Dit is het moment dat jij gaat staan, zodat de voet die gekneusd is, zegt het woord, herstelt. En dat is wat God voor jou voor ogen heeft. Voor ons als kinderen van God voor ogen heeft. Dat wij hersteld worden. Zodat de mensen om ons heen die liggen, die eenzaam zijn, die kapot zijn, die zeggen, waar is God nou? Zodat wij gaan staan en zeggen, God houdt van ons. En daarom mag ik deze les leren. Het is een eer. En ik geniet ervan, ondanks dat het pijn doet. Geniet ik van het doel wat ik ga nastreven. God vormt mij en ik lijk steeds meer op Jezus. En de wereld herkent in mij steeds meer van Jezus. Daarom ga ik staan. Ik hef mijn handen op en ik strek mijn knikkende knieën. Ik wil je uitnodigen om op dit moment te gaan staan. Waar je ook bent, in je huiskamer. Misschien zit je in de auto. Doe het dan in je hoofd. Zeg, Heer, ik ga nu staan. En hou je handen aan het stuur, althans één. En doe die andere in de lucht naar God toe. En zeg, Heer, ik hef mijn handen op en ik strek mijn knikkende knieën. Want wie ben ik om uw lessen aan de kant te schuiven? U bent God en ik wil leren. U bent mijn vader en u houdt van mij. Daarom tuchtigt u mij. En ik richt mijn ogen op Jezus. De volmaker van mijn geloof. Heer, op dit moment strek ik mijn handen uit naar iedereen hier die dit woord aanneemt. Iedereen die op dit moment gekozen heeft om in actie te komen. Om te zeggen, ik hef mijn handen op en ik strek mijn knikkende knieën. Ik ga staan, ik ga niet meer liggen. Ik ga staan en God danken voor de lessen die ik op dit moment aan het leren ben. En ik ga niet langer bidden om hier uit te halen. Ik ga bidden, Heer, leer mij uw lessen, want ik wil groeien. Ik wil beter worden. Ik wil meer op u gaan lijken. En ik vertrouw u dat alles wat u doet goed is. En ik bid dat iedereen om mij heen niet mij ziet, maar het plan van u in mijn leven. Heer, omdat u dan alle glorie krijgt hieruit. Alle glorie gaat hieruit krijgen. God is gonna get some glory out of this. Amen.